Gemeente, we willen u aandacht vragen voor onze tekstwoorden die u kunt vinden in uw voorgelezen schriftgedeelte Marcus 3, daarvan de versen 23 tot en met 30. We noemen dit de versen 23 tot en met 30 en dan zullen we alleen als kerntekst lezen de versen 28 tot en met 30. Dan lezen we Gods woord en onze tekst als volgt. Voorwaar, ik zeg u dat al de zonden den kinderen der mensen zullen vergeven worden, en allerlei lasteringen waarmede zij zullen gelasterd hebben. Maar zo wie gelasterd zal hebben tegen de Heilige Geest, die heeft geen vergeving in der eeuwigheid. Maar hij is schuldig des eeuwigen oordeels. Want zij zeiden, hij heeft een onreine geest. Tot zover. Gemeente, we schrijven onder deze tekstwoorden: Jezus leert door gelijkenissen het onderscheid tussen vergeeflijke zonden en onvergeeflijke zonden. Het is een beetje een lange thema, ik zal het nog een keer herhalen. Jezus leert door gelijkenissen het onderscheid tussen vergeeflijke zonden en onvergeeflijke zonden. Een drietal gedachten. De eerste plaats de oorzaak van deze gelijkenissen. De tweede plaats de strekking van deze gelijkenissen. En de derde plaats de verklaring van deze gelijkenissen. Jezus leert door gelijkenissen een onderscheid in vergeeflijke en onvergeeflijke zonden. De eerste plaats de oorzaak van die gelijkenissen. Dat vinden we in de tekstwoorden die aan onze tekst voorafgaan en ook in het parallelle gedeelte van Matteüs 12. Daar zullen we ook regelmatig naar refereren. En dan kunt u in bijzonder denken, Matteüs 12 en ook het parallelle gedeelte van Lucas 11. Tweede plaats, de strekking van deze gelijkenissen. Die vinden we in de versen 23 tot en met 27. En dan in de derde plaats de verklaring van deze gelijkenissen. Dat vinden we in de versen 28 tot en met 30. Dan eerst de oorzaak. Gemeente, als we het evangelie naar de beschrijving van Marcus openslaan en we lezen de eerste twee hoofdstukken, dan zien we de verbazing van de mensen, hoe zij reageren op Jezus' wonderen. Ze zijn met grote verbaasdheid bevangen, zo lezen we. Bijvoorbeeld in Marcus 1, vers 27. En zij werden allen verbaasd, zodat zij onder elkander vraagden, zeggende, wat is dit? Wat nieuwe leer is deze? Dat hij met macht ook de onreine geesten gebiedt en zij hem gehoorzaam zijn. Dus het volk wordt in vervoering gebracht. En dan lezen we vervolgens In hoofdstuk 1 van Marcus, hij predikte in hun synagoge door geheel Galilea en hij wierp de duivelen uit. Dus Jezus die doortrekt het land en het gebied daar en hij geneest hun zieken. En dan zijn de mensen met een zodanige verbaasdheid bevangen dat er maar steeds meer mensen op hem afkomen, zodanig dat hij in de stad niet meer kan zijn, openbaar. En hij buiten de stad trekt en de woeste plaats gaat. En dan lezen we in het 45e vers van Marcus 1 dat alle mensen van alle kanten naar hem toe kwamen. En dan lezen we in ons teksthoofdstuk dat zijn naam zich steeds verder verbreiden en uitspreiden. In vers 7 tot en met 9, daar lezen we. En Jezus vertrok met zijn discipelen naar de zee. En hem volgde een grote menigte van Galilea en van Judea en van Jeruzalem en van Idumea en van over de Jordaan. En die van omtrent Tyrus en Sidon, een grote menigte, gehoord hebbende hoe grote dingen hij deed, kwamen tot hem. En hij zeide tot zijn discipelen dat een scheepje steeds omtrent hem blijven zou, om der scharen wil, opdat zij hem niet zouden verdringen. Want hij had er vele genezen, alzo dat hem al degenen die enige kwalen hadden overvielen, opdat zij hem mochten aanraken. Gemeente, het fenomeen dat Matthäus ons hier schetst, dat komt in onze tijd ook nog steeds voor. Elk jaar weer sterven er mensen in massa bijeenkomsten door verdringing. En dat gevaar loopt Jezus ook. Mensen die dringen zo op hem aan om genezen te worden, dat hij door hen dreigt verdrukt te worden. En daarom zorgt Jezus ervoor dat er elke keer steeds een bootje beschikbaar is, daar bij de zee van Galilea, dat hij kan gebruiken om daarin te gaan zitten, om te voorkomen dat hij verdrukt zal worden en zal omkomen door verdrukking. Zomaar even les tussendoor, gemeente. We zien hier hoe Christus in de middellijke weg gezorgd heeft voor zijn eigen veiligheid. Dat is voor ons ook een les. Kijk, de Heere moet ons overal bewaren waar we zijn. Maar dat ontslaat ons niet van onze verantwoordelijkheid. We hebben een verantwoordelijkheid om voor onze veiligheid zorg te dragen, zoveel dat mogelijk is en in onze macht ligt. Om risico's te vermijden in ons werk, in ons reizen, door heel eenvoudig gepaste maatregelen te nemen. En dan lezen we in vers 13 tot en met 19 dat Jezus 12 discipelen verkiest om te gaan preken in zijn naam en door zijn kracht zieken te genezen en duivelen uit te werpen. En dan lezen we vervolgens in vers 20 dat Marcus zegt dat enige tijd daarna Jezus met zijn discipelen in zijn huis komt. En dan weer stromen de mensen van alle kanten toe. En dan vermeldt Matthäus dat bij deze gelegenheid Jezus een duivel uitwerpt uit een man die stom is en die niet kan horen en blind was. En dan door die genezing wordt die blinde man wat ziende en hij kan nu spreken en zowel als zien. En dan is de toeloop van al die mensen zo groot en de arbeid zoveel dat Jezus en discipelen niet eens tijd hebben om te eten. Dus het beeld dat Marcus ons schetst is dat bij deze gelegenheid Jezus onafgebroken doorwerkt. Gemeente, aan de ene kant toont dat ons zijn grote ontferming voor armen. Toont ons zijn grote liefde tot behoeftigen en ellendigen. Toont ons zijn grote bewogenheid met een arm volk. En daar heeft hij in de eerste plaats de eer van zijn vader mee op het oog. Moeten we even parkeren en in de gedachten opslaan wat ik zojuist gezegd heb. De eer van zijn vader op het oog. En daarom verloochent hij zichzelf. Hij maakt zijn eigen lichamelijke behoeften, maakt hij ondergeschikt om te zijn in de dingen van zijn vader. Ik moet werken de werken desgenen die mij gezonden heeft, zolang het dag is. En die werken des vaders waartoe hij gezonden is, is om het evangelie te prediken en om het te bevestigen door zijn wonderen. Opdat de mensen zouden geloven in hem als de gezondene van de vader. En hem de eer zouden geven. Opdat ze God groot zouden maken. Is dat wat we lezen? Nee, we lezen wat anders in ons tekstgedeelte. Gemeente, in ons tekstgedeelte lezen we van twee soorten van verwerping. Twee reacties van verwerping. En nu loop ik eventjes vooruit op de toepassing van deze preek. Want dan weet u waar het straks op de preek naartoe gaat. In deze twee reacties liggen een onderscheid. Daar ga ik in de derde gedachte nog wat verder op in. Maar laten we nu dan eerst die twee reacties gaan bezien. Beide die reacties die worden ingeleid door het woord zeiden. In vers 21, daar lezen we de reactie van hen die hem bestonden. Nou, dat woord gebruiken wij niet meer, jongens en meisjes. In de grondtaal daar staat daar die van hem waren. Dus dan kunnen we denken aan familieleden of vrienden. Nou, die dit hoorden, gingen zij uit om hem vast te houden, want zij zeiden, hij is buiten zijn zinnen. Wat hoorden zij? Dat hij maar doorgaat. Hij gaat maar door, hij gaat maar door. Hij neemt geen rust, zelfs niet om te eten. Nou, gemeente, misschien bent u er wel eens een keer tegengekomen in uw eigen familie of in uw eigen leven of ergens anders gelezen dat iemand die komt in de publieke belangstelling te staan en die krijgt zoveel werk naar zich toe dat er als het ware onder bedolven wordt en dat hij maar doorgaat, dat er geen rem meer op zit en maar doorgaat en maar doorgaat en dat u zegt, nou, er moet wel ingegrepen worden, want anders gaat het goed fout met die persoon. Of het gaat fout ook met zijn familie. Nou, dat denken zijn familieleden over hem. Ze menen dat hij buiten zijn zinnen is, zo lezen we in vers 21. Dat zijn gedrag wel heel erg extreem is geworden. Op het overspannene af, ja, zelfs op het waanzinnige af. En dat is niet goed voor hem. Dat is niet goed voor de familie. Dus hij moet een poosje opgesloten worden. Dat is de reactie van die eerste groep. Maar er is ook een reactie van een andere groep. We lezen in vers 22 dat er een delegatie van schriftgeleerden en Matthäus, dan komen we ook opmaken dat er fariseeën zijn, uit Jeruzalem komen. En die komen eens polshoogte nemen rondom de ontwikkelingen van die nieuwe rabbi daar in Galilea, om nou eens nauwkeurig toe te schouwen en toe te toetsen aan hun gedachten wat die rabbi aan het doen is. En hun punt van aandacht is heel anders dan het punt van aandacht van de familie. Want die schriftgeleerden en die fariseeën die bekommeren er zich niet om dat hij zich geen rust gunt, dat hij zichzelf zelfs niet gaat eten. Hun aandacht gaat uit met wat het gevolg is wat Jezus doet. Wat is het gevolg onder het volk? Wat werkt zijn optreden uit onder het volk? En zij komen om zijn werk te veroordelen. Maar deze weer Matthäus 12. Dat het volk zich ontzette over die duivel die uitgeworpen. Over het feit dat Jezus die duivel uitwerpt. En dat die man die blind is en niet horen kon, nu kan zien en kan spreken. En dan lezen we daar in Matthäus 12 vers 23. Dat ziende dat wonder het volk zegt, is niet deze de zoon van David? Gemeente, wat gebeurt daar? Het ongeloof bij het volk, dat begint te wankelen. Ze gaan zich afvragen of deze rabbi, of deze Jezus niet misschien de beloofde verlosser is die lang geleden door God beloofd is. En direct daarna schrijft Matthäus, maar de fariseeën dit gehoord hebbende zeiden, deze werpt de duivelen niet uit dan door Beelzebul, de overste van de duivelen. Ziet u wat daar aan de hand is? Daar is het volk dat erkent door het wonder van het uitwerpen van de duivel dat dit een daad is van de Messias. Dat dit een daad is van de Zoon van God. Maar de fariseeën en die schriftgeleerden niet. De daad zelf van die uitwerping van die duivel, dat kunnen ze niet ontkennen. Maar de daad te erkennen als een daad van God, als een werk van God, nee, dat verwerpen ze willens en wetens. Ja, ze lasteren dat Gods werk zelfs door te zeggen dat het een duivelswerk is. Ze noemen het een satanswerk. En dat zeggen ze om de mensen ervan op de krachtigste manier van af te brengen van het geloof in Jezus. Denk erom mensen, denk erom. Deze Jezus heeft de Beelzebul. Hij heeft de hoogste leider van de duivels. Zijn werk is niet het werk van God. Dat is het werk van de allerhoogste duivel. Dat is de aanleiding, gemeente. Het is een gruwelijke godslastering. En het is op deze gruwelijke godslastering, op deze bewuste godslastering, dat Jezus ingaat door in gelijkenissen te gaan spreken. Brengt ons onze tweede gedachte, de strekking. We lezen in vers 23, en hen tot zich geroepen hebbende. In Matthäus lezen we dat Jezus hun gedachten kende. Hij hoefde het niet eens te horen. Hij kende hun gedachten, wist wat er in hun hart leefde. Gemeente, onze gedachten zijn hem niet onbekend. Denken wij daar ook aan? Wij kunnen soms denken dat we dingen in het verborgen kunnen doen. Hij ziet alles, hij weet alles. Onze gedachten zijn hem niet onbekend. Maar ziet u het voor u, wat daar gebeurt? Daar is die grote massa mensen. En daartussendoor lopen de schriftgeleerden en de fariseeën. Ze zeggen het niet rechtstreeks tegen Jezus. Maar als het ware verborgen zo tussen de massa, zeggen ze het zo tegen de mensen. Hij heeft de duivel, Beelzebul, de overste van de duivel. En terwijl ze daarmee bezig zijn, opeens klinkt daar de stem van Jezus. Komt u eens even hier. Meenten, we lezen het evangelie, maar zeer zelden dat Jezus mensen tot zich roept. Soms roept hij zijn discipelen tot zich, soms roept hij mensen tot zich. En je moet het maar over nalezen. Altijd als hij mensen tot zich roept, dan heeft hij hen iets bijzonder gewichtigs te zeggen. Maar we lezen nergens dat hij de schriftgeleerden en de fariseeën tot zich roept, dan alleen hier. En gemeente, dan voelen we wel dat hij hen iets zeer gewichtigs heeft te zeggen. Marcus zegt, zeide hij tot hen in gelijkenissen. Gemeente, als er nou een grote leugen over je verkondigd wordt, Als je nou gelasterd wordt, dan kun je er wel tegen ingaan door gewoon te zeggen van ja, dat is niet waar. Het is absoluut niet waar wat daar gezegd wordt. Maar meestal overtuigt dat niet. Veel krachtiger als je aan de hand van een algemeen geldende waarheid, een onweerlegbare waarheid, die iedereen toestemt, de lasteraar zelf laat nadenken over de ongerijmde leugen en over de ongerijmde lastering. Dat is wat Jezus hier doet. Laten we dan op gaan letten wat hij doet en hoe hij doet. Hoe hij die zaak en de kern van de zaak aan de orde stelt. Hij vraagt hen, hoe kan de Satan uitwerpen? Satan, gemeente, dat is dezelfde als Beelzebul, de overste van de duivelen. En als Jezus dit zegt, gemeente, is het u opgevallen dat Jezus hier niet zegt, hoe kan de Satan een duivel uitwerpen? Nee, hij zegt, hoe kan de Satan uitwerpen? Hoe kan de hoogste duivel zelf zichzelf uitwerpen? Hoe kan hij nou zijn eigen werk ten gronde richten? Dat is de kernvraag die Jezus stelt. En als hij deze vraag gesteld heeft, dan gaat hij voort met twee gelijkenissen te vertellen. En met deze gelijkenissen illustreert Jezus hoe onmogelijk het is voor Satan om zijn eigen rijk te vernietigen. Eerste gelijkenis, vers 24. En indien een koninkrijk tegen zichzelf verdeeld is, zo kan dat koninkrijk niet bestaan. Jezus gaat eerst spreken over een koninkrijk. De fariseeën en de schriftgeleerden die hadden gesproken over Beelzebul, de overste der duivelen. Nou, een overste die heeft een koninkrijk, gaat Jezus op in. Hoe gaat het nou aan toe in een koninkrijk dat tegen zichzelf verdeeld is? Wel, het is een universele ervaring dat een koninkrijk waarin de mensen elkaar bevechten, dat zichzelf verzwakt en dat het uiteindelijk ten gronde gaat. En dan hoeven die fariseeën en de schriftgeleerden ook niet buiten landsgrenzen te gaan om te bedenken hoe waar dit is, want ze weten het uit de nationale geschiedenis. Bewijs lag in hun eigen nationale geschiedenis. Het rijk dat onder David en onder Salomo één rijk was, een groot en machtig rijk, is door interne verdeling en interne oorlogen ineengestort en nu is het onder de macht van andere volken gekomen. Een onwederlegbaar bewijs. Maar Jezus is nog niet klaar met zijn onderwijs. Hij spreekt een tweede gelijkenis. Vers 25. En indien een huis tegen zichzelf verdeeld is, zo kan dat huis niet bestaan. Misschien dat er iemand nu denkt van, ja, is eigenlijk hetzelfde wat er over dat koninkrijk gezegd wordt. En als we het oppervlakkig lezen, gemeente, dan zouden we inderdaad kunnen denken dat hier precies hetzelfde staat. In zekere zin is dat ook zo. De grondgedachte is hetzelfde. Het gaat nu over een huis en een gezin. In de vorige ging het over een koninkrijk, maar nu over een gezin. Nou, als er nou binnen een gezin men voortdurend elkaar bestrijdt, als nou men elkaar aanhoudend in het verderf probeert te storten, dan zal dat ook gebeuren. Dat huis, zegt Jezus, kan niet bestaan. Het zal zichzelf vernietigen. Dat is inderdaad de eerste strekking van deze tweede gelijkenis. Maar gemeente, deze tweede gelijkenis die heeft nog een diepere lading. Jezus heeft er nog meer mee te zeggen. Want als hij afdaalt van een koninkrijk dat tegen zichzelf verdeeld is, naar een gezin dat tegen zichzelf verdeeld is. Een lagere vorm van een samenlevingsverband. Dan toont hij hiermee aan dat de algemene strekking, die algemeen geldende waarheid die hij in het eerste gelijkenis toepaste op een koninkrijk, ook geldt voor alle andere samenlevingsvormen. En dan vormen deze twee gelijkenissen samen de grond en het fundament voor de conclusie. Vers 26. En indien de Satan tegen zichzelf opstaat en verdeeld is, zo kan hij niet bestaan, maar heeft een einde. Ziet u wat Jezus doet, gemeente? Jezus die maakt een gevolgtrekking van een hogere graad naar een lagere graad in de gelijkenissen. En van daaruit, van de lagere graad, maakt hij een conclusie naar een hogere graad. En daardoor wordt het absurde en het leugenachtige, het gruwelijk leugenachtige, ja het satanische van het wederstaan van de schriftgeleerden en de fariseeën wordt onweerlegbaar duidelijk. Als een koninkrijk, als een gezin al te gronde gaat, wanneer alleen nog maar de burgers van het koninkrijk tegen elkaar vechten, of de leden van het gezin onderling tegen elkaar vechten, hoeveel te meer zal dan een koninkrijk vergaan waar de overste, de koning, tegen zijn eigen onderdanen strijdt. Als hij het op zijn eigen onderdanen gemunt heeft. Als de heer des huizes het op zijn eigen gezin gemunt heeft. Als de Satan opstaat tegen de Satan, tegen zijn eigen koninkrijk, dan kan er maar één uitkomst zijn. Zo kan hij niet bestaan, maar heeft een einde. Dan zal hij aan zijn eind komen door zijn eigen toedoen. En dat is zo waanzinnig om te beweren. Als er één ding is dat Satan absoluut niet wil, als hij één ding is dat hij absoluut niet wil vernietigen, dan is het zijn eigen koninkrijk en zichzelf. En dan gaat Jezus verder. En dan zegt hij dat er maar één wijze is, één wijze waarop de Satan en zijn rijk ten gronde kan gaan. En dat is wanneer er iemand komt die sterker is en die hem bindt. Dat is de derde gelijkenis die Jezus vertelt. In vers 27. Er kan niemand in het huis eens sterken ingaan en zijn vaten, zijn huisraad, ontroven, indien hij niet eerst de sterke bindt. En als dan zal hij zijn huis beroven. En gemeente, in de grondtalen ligt daar een hele grote nadruk op dat niemand. Er kan niemand, absoluut niemand, de bezittingen van een sterke vorst ontroven, tenzij dat die vorst zelf eerst overwonnen wordt. Een machtige vorst zal het nooit toelaten dat iemand het van hem zijn bezittingen rooft, want hij zal tegen je vechten en hij zal je doden, als je het maar zou proberen. Pas wanneer je de vorst zelf verslaat en wanneer je de vorst zelf bindt, dan kun je zijn bezittingen roven. Satan zal nooit en te nimmer toestaan dat er één ziel die onder zijn macht staat van hem geroofd zal worden. Daar hebt u de gelijkenis. Het zijn eigenlijk drie gelijkenissen. En als Jezus deze gelijkenis gesproken heeft, dan gaat hij ze verklaren. Dat brengt ons onze derde gedachte. Gaan we eerst zingen. Psalm 58, vers 3 en 5. We noemden het derde van 58. De boze leugensprekers dolen van het uur dat zij geboren zijn. In hart en mond ligt heet venijn. en wat er verder volgt. In het derde en vijfde van Psalm 58. Jezus leert door gelijkenis het onderscheid tussen vergeeflijke en onvergeeflijke zonden. We hebben in de eerste plaats stilgestaan bij de oorzaak waarom hij deze gelijkenissen spreekt. In de tweede plaats de strekking van deze gelijkenissen. En nu in de derde plaats de verklaring van deze gelijkenissen. Want we lezen dat Jezus de gelijkenissen verklaart. In vers 28 en 29... Voorwaar, ik zeg u, dat al de zonden den kinderen der mensen zullen vergeven worden, en allerlei lasteringen waarmee zij zullen gelasterd hebben. Maar zo wie gelasterd zal hebben tegen de Heilige Geest, die heeft geen vergeving in der eeuwigheid, maar hij is schuldig des eeuwigen oordeels. Het is een ernstige verklaring, gemeente, die van Jezus' lippen komt. Hij spreekt over het onderscheid tussen vergeeflijke zonden en onvergeeflijke zonden. Aan de ene kant geeft hij een bemoediging voor de grootste der zondaren. Hoor wat hij zegt. Voorwaar, ik zeg u dat al de zonden den kinderen der mensen zullen vergeven worden. En allerlei lastering waarmee zij zullen gelasterd hebben. Gemeente, het bloed van Jezus Christus, dat reinigt van alle zonden. Wat een wonder, dat de grootste prediker der geschiedenis, de prediker der gerechtigheid, verkondigt in zijn weerlegging van de farizeeën en de schriftgeleerden een ruim en breed en heerlijk evangelie. Wat uw zonden ook geweest zijn, hoeveel uw zonden ook geweest zijn, hoeveel u er gedaan hebt, hoe groot, hoe vuil, hoe afschuwelijk, hoe lasterlijk uw zonden zijn geweest, er is vergeving mogelijk. Misschien is er vanmiddag iemand die hiermee worstelt, met die zondenlast. Jouw, uw zondenlast. Uw verleden, misschien wel uw heden, klaagt u aan. God tegengestaan. Gezondigd tegen beter weten in. Gevloekt. Gelasterd. Zijn dienst gelasterd, zijn naam gelasterd, zijn kinderen gelasterd. Met woorden, met werken, met gedachten. Misschien is er vanmiddag iemand die hier wel eens gedacht heeft, of het zelfs wel gezegd heeft. Allemaal onzin wat we daar horen in de kerk. Jezus was helemaal niet de Zoon van God. Gewoon een mens die op een gegeven moment een fanatische trek kreeg in zijn leven. En toch dat er dingen zijn die u niet kunt ontkennen. Dingen die indruk maken. En u of jij begint zich toch af te vragen of hij misschien toch de Zoon van God is. De Messias. Uw ongeloof is enigszins aan het wankelen. U weet het niet helemaal zeker. En tegelijkertijd is daar die blijvende ongeloof in uw ziel. Dat wordt gevoed door die godslasterlijke gedachten. Je laat je eigen toch niks wijs maken. En misschien is er wel die gedachte in je ziel, voor u, voor jou kan het niet meer. Sowieso niet. Je hebt te veel gezondigd. Je hebt te goddeloos geleefd. Gemeente, als we nou met deze en dergelijke gedachten verzocht worden, hoor dan het woord van hem die het spreekt en die de waarheid zelf is. Want het is een woord dat u niet moet uitdrijven tot wanhoop, maar de vergeving te zoeken in de weg die hij voorstelt, op het oprechte belijden van onze zonden, in een oprechte bekering. Want God is een genadig God, dat horen we uit de mond van zijn Zoon. Bij hem is vergeving mogelijk van al onze gruwelijke zonden. En die vergeving, die is gewerkt en verdiend door hem die deze woorden spreekt. Die vergeving, die is mogelijk door het geloof in hem, die door God gezalfd is met de Heilige Geest, zonder mate. De familie van Jezus, die wilde hem opsluiten, die wilde hem arresteren als een waanzinnige. En gemeente, diezelfde familie is het bewijs van de woorden die Jezus hier spreekt. Want zijn broeders die geloofden eerst niet in hem. Maar later zijn ze door Gods geest in hem gaan geloven. En hebben vergeving der zonden ontvangen. Ja, ook in de zonde van hun eerste verwerping van hem. Christus bloed heeft hun zielen gereinigd van al hun ontzaglijke schuld. Van het ongeloof. Gemeente, Jezus spreekt dus enerzijds over de ruimte van zalig worden in hem, in de vergeving der zonden, in zijn borgwerk. Maar anderzijds spreekt hij ook over een onvergeeflijke zonde. Maar zo wie gelasterd zal hebben tegen de Heilige Geest, die heeft geen vergeving in der eeuwigheid, maar hij is schuldig des eeuwigen oordeels. Het is hoogst ernstig wat Jezus hier zegt. Hij spreekt over de lastering tegen de Heilige Geest. Wat is dat, de lastering tegen de Heilige Geest? Gemeente, dat kunnen we afleiden uit wat Jezus hier zegt in vers 30. Want zij zeiden, hij heeft een onreine geest. De fariseeën en die schriftgeleerden, die weten van de uitwerping van de duivel uit die blinde en die dove man. Jezus heeft dit gewerkt door de Heilige Geest, waarmee hij gezalfd is zonder mate. En dat het hier de werk van het Heilige Geest betreft, gemeente, dat leidt geen twijfel, want in het parallelle gedeelte van Matteüs in vers 28 van het 12e hoofdstuk, daar lezen we dat Jezus zegt, maar indien ik door de Geest Gods de duivelen uitwerp, zo is dan het Koninkrijk Gods tot u gekomen. Dus die fariseeën en die schriftgeleerden, die schrijven tegen beter weten in het werk van de Heilige Geest toe aan de overste van de duivelen. Gemeente, dat is het zondige tegen de Heilige Geest. En dat is geen zonde die in één ogenblik gebeurt. Dit is een proces van welbewuste verharding uit vijandschap tegen God de Vader. Denk aan dat woord wat ik in het begin zei, dat hij het werk des Vaders verheerlijkte. Het werk des Vaders wordt gelasterd. Een bewuste verharding en vijandschap ook tegen God de Zoon, die tweede persoon in de Godheid, die hun werk doen door die derde persoon, de Heilige Geest, om dat werk toe te schrijven aan de duivel. En deze onvergeeflijke zonde, die kan niet gedaan worden door onwetende mensen. Is wel gruwelijk, gemeente, als onwetende mensen Gods werk lasteren. Maar die zonde die kan vergeven worden. Paulus is daar een voorbeeld van. Hij zegt zelf dat hij een lasteraar was, dat hij zelfs Gods kinderen gedwongen heeft om hen te lasteren, maar dat hij vergeving ontvangen heeft, omdat hij het onwetende gedaan heeft in zijn ongeloof. Denk aan Bunyan. Een man die zo vloeken kon en zo lasteren kon, dat zelf goddeloze vrouwen hem erom berispt hebben. En dan mag deze goddeloze lasteraar later in zijn leven een boek gaan schrijven, als hij door Gods genade bekeerd is, over genade overvloeiende voor de grootste der zondaren. De onvergeeflijke zonden die kan alleen begaan worden door hen die een grote kennis hebben van God, van zijn waarheid, van zijn woord, van de Bijbel. Mensen die heel goed weten hoe het ligt en zich toch met volle bewustheid en met alle vijandigheid, met een satanische bedoeling, zich overgeven om die Christus, die nou de enige weg ter verlossing is, te ontkronen. En zo niet alleen zichzelf, maar ook anderen mee te sleuren naar de hel. Want let erop wat Christus hier zegt. Maar zo wie gelasterd zal hebben tegen de Heilige Geest, die heeft geen vergeving in der eeuwigheid, maar hij is schuldig des eeuwigen oordeels. Wat zegt Jezus, wat bedoelt hij hier, als hij dit zegt? Voor welke schepselen is er geen vergeving meer mogelijk? Welke schepselen liggen nu al onder het onomkeerbare oordeel van God? Een onomkeerbaar eeuwig oordeel. Dat zijn de gevallen engelen, de duivelen. Voelt u wat Jezus hier zegt, gemeente, in zijn verklaring van deze gelijkenissen? De fariseeën en de schriftgeleerden, die hebben hem bewust gelasterd als zijnde een handlanger van de duivel. Maar nu laat Jezus zien wie nou werkelijk een handlanger van de duivel is. Dat zijn zij die zondigen tegen de Heilige Geest. En dan begint Christus zijn verklaring met deze woorden. Voorwaar, ik zeg u. Dat is een dubbel amen. Het is waar, het is zeker. Zo wie gelasterd zal hebben tegen de Heilige Geest. Die enige geest die waarachtige wedergeboorte kan schenken. Die enige geest die waarachtige bekering kan schenken. Die van hem een duivel maakt, die plaatst zichzelf buiten de mogelijkheid van vergeving. Gemeente, onder zowel bekeerden als onbekeerden kan er veel vrees zijn om deze zonde tegen de Heilige Geest begaan te hebben. Deze onvergeeflijke zonde tegen de Heilige Geest. En dat is een van de pijlen van Satans boog. Om een mens te doen geloven dat er geen vergeving meer voor hem mogelijk is, omdat ze deze zonde begaan hebben. Maar laat u niet misleiden door de Satan. Iemand die vreest deze zonde begaan te hebben, die heeft hem absoluut niet begaan. Die heeft hem zeker niet bedreven. Want bij degenen die deze zonde gedaan hebben, is er een helse koudheid en er is geen behoefte aan vergeving. Ze hebben geen last van hun rampzalige koers en dat ze voor eeuwig verloren gaan. En dan mag ik tot troost van Gods volk ook vanmiddag zeggen, er is geen afval der heiligen. God zal niet laten varen wat zijn hand begon. Al uw lasterlijke zonden zijn u vergeven. Door de arbeid en de verdiensten van deze zaligmaker. Maar gemeente, ik moet ook een woord zeggen tegen de onbekeerden. Want als u onbekeerd bent, dan mag ik u geen rust geven buiten Christus. Al zou u niet sterven als u deze onvergeeflijke zonde tegen de Heilige Geest niet gedaan zou hebben. Maar u bent niet in Christus. Dan gaat u nog eeuwig verloren vanwege al uw andere zonden. We moeten wederom geboren worden. We moeten met Christus verenigd worden. Door het geloof, gewerkt door die Heilige Geest. Alleen dan zullen wij heerlijkheid zien in deze sterke. Die de Satan bindt. En die de mond der stommen opent. En die gebondenen aan de dienst van de zonde en de duivel en de heerschappij van de duivel verbreekt. Dan hebt u vanmiddag, omdat hij nu voor u staat in het gewaad van zijn woord, u zijn genade verkondigd wordt, dan mag u voor die troon der genade gaan naderen en bidden om deze geest. En dan zegt de Heere, die mij zo bidden om die geest, die zal ik niet weigeren, veel minder dan een aartsvader die door een kind gebeden wordt om brood, geweigerd wordt en een steen daarvoor in de plaats te geven. Veracht de genademiddelen niet, gemeente. Zoek nog in het heden der genadige, die genadige Heere. Scheurt uw hart en niet uw klederen en bekeert u tot de Heere uw God. Want hij is genadig, hij is barmhartig, langmoedig en groot van goede tierenheid en berouwhebbende over het kwade. Zoek de Heere en leef. Amen.